Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn weer te luisteren op Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben een heer die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Na de aanwijzing van Tayok Ponorogo, Kebaya en Kolintang als immaterieel cultureel erfgoed door UNESCO op 8 december, blijft de Indonesische regering via Ministerie van Cultuur de culturele diplomatie op internationale fora en culturele festivals versterken. Dit werd donderdag door minister van Cultuur van Republiek Indonesia, Fadlizon, overgebracht in een gesprek met Voice of Indonesia op het Ministerie van Cultuur, Jakarta.
Currently we have some programs on kebaya, such as with the kebaya community.
Momenteel voeren we programma's uit met kebaya gemeenschappen in Brunei, Malaysia, Singapore en Thailand. Ook de internationale Reok Friendship in Japan en het organiseren van Indonesische culturele festivals in Nederland, Thailand en Japan. We werken ook samen met onderwijsinstellingen over de hele wereld om Indonesische cultuur te introduceren in het curriculum, workshops en academische afwisselingen. Fadlizon voegde eraan toe dat het ministerie van cultuur ook steun biedt aan artiesten achter de rijke Indonesische cultuur, zodat zij op het internationale toneel kunnen verschijnen. In de toekomst zal het ministerie van cultuur andere Indonesische cultuur voorstellen als immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO, waaronder tempe, weven, machete en chongklap. We gaan naar volgende nieuws. Russische gaslevering aan Europa via pipelining netwerken zal in 2024 31,1 miljard kubieke meter bedragen, of een stijging van 14% vergelijken met vorig jaar. Dit werd op donderdag gemeld door Russische persbureau TASS, onder verwijzing naar gegevens van Russische staatsgasbedrijf Gazprom. De gaslevering aan West- en Midden-Europese landen via Oekraïne zal in 2024 15,4 miljard kubieke meter bereiken of een stijging van 6%. De overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne over de gaslevering aan Europa, die ons daar afliep, maakt het transport van 14 miljard kubieke meter Russisch gas per jaar door Oekraïne mogelijk. Oekraïne weigerde achter de overeenkomst te verlengen. We gaan naar laatste nieuws. Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschap en Technologie Fauzan ondersteunt verschillende onderzoeksinspanningen in de schaap- en droogouderijsector ter ondersteuning van duurzame voedselzekerheid. Fauzan, geciteerd door Antara Zeopreda in een verklaring in Jakarta dat universiteiten prioriteit moeten geven aan de ontwikkeling van op onderzoek gebaseerde bedrijfseenheden die de voedselzekerheid kunnen ondersteunen. De resultaten van deze bedrijfsontwikkeling kunnen worden geïmplementeerd als een model voor bedrijfsontwikkeling in de samenleving, die niet alleen beperkt is tot op veehouderijgebaseerde bedrijven, maar ook tot de ontwikkeling van andere grondstoffen. Dat was het nieuws. Voice of Indonesia met het commentaar. Iran zal op 13 januari 2025 een ontmoeting hebben met 3 Europese landen die partij waren bij het oorspronkelijk nucleair akkoord. Volgens het persbureau ISNA, dat de Iranse vice-minister van Buitenlandse Zaken Qasem Gharibabadi citeert, zal overleg tussen Iran en Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië plaatsvinden in Geneve, Zwitserland. De onderhandelingen over nucleair programma tussen deze landen vonden voor het laatst plaats op 29 november vorig jaar in Geneve na een pauze van 2 jaar. Diplomaten uit Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Iran kwamen bijeen om het nucleair programma van Teheran en de sancties tegen het land te bespreken. Een week eerder zei de Internationale Organisatie voor Atoomenergie resoluties aangenomen op initiatief van Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Verenigde Staten. Deze resolutie werd door Tehran bekritiseerd als een anti-Iraanse stap, omdat daarin geen rekening werd gehouden met de resultaten van het bezoek van de IAEA-directeur-generaal Rafael Grossi aan Iran. Grossi bezocht Iran of 14 and 15 November om gesprekken te voeren met Iranse leiders en om de Iranse nucleaire installaties in Fordo en Natanz te inspecteren. Het doel is om de implementatie van het Joint Comprehensive Plan of Action of JCPOA met betrekking tot het nucleair programma van Iran vast te stellen. Iranse president Masoud Pezeshkian benadrukte tijdens zijn ontmoeting met Grossi dat Iran nooit kernwapens heeft ontwikkeld, dat ook niet zou doen. Analisten beschouwden de gesprekken eind november vorig jaar als de laatste kans om diplomatie over het Iranse nucleair programma nieuw leven in te blazen, voordat Donald Trump eerder dit jaar weer aan de macht kwam. Het gezamenlijke actieplan JCPOA werd in 2015 ondertekend tussen Iran, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, China, Rusland en Verenigde Staten, evenals de Europese Unie. Dit akkoord voorziet in een vermindering van de internationale sancties in ruil voor de beperkingen op het nucleair programma van Iran. Verenigde Staten trokken zich echter in 2018 terug uit het JCPOA en legden opnieuw sancties op aan tegen Iran, die vervolgens een geleidelijk vermindering aankondigde van het verplichtingen op het gebied van nucleair onderzoek en verrijking van uranium. Het voorkomen dat landen kernwapens ontwikkelen, worden moeilijk wanneer kernwapenstaten en nucleaire allianties volhouden dat deze massamoordwapens een essentieel onderdeel van hun veiligheid vormen. Alle landen moeten echter erkennen dat het blijven vertrouwen op massavernietigingswapens de wereld alleen maar minder veilig zal maken. Het verdrag inzake het verbod op kernwapens uit 2017 biedt een weg voorwaarts om kernwapens voor eens voor altijd op een gevredigeerde manier af te wijzen. Alle landen moeten zich onverwijld bij deze overeenkomst aansluiten. Er wordt gehoopt dat de overeenkomst op 13 januari positieve resultaten zal opleveren in het belang van een veilige en vreedzame wereld. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de aardbeving in Centraal Mexico. De aardbeving met een kracht van 6,3 tot 6,4 schudde delen van de staten Puebla en Veracruz in Mexico op de avond van 3 januari 1920. Het epicentrum van de aardbeving lag op het puntje van de Trans-Mexicaanse vulkaangordel, waar zich een plaats valt op die locatie. Bij deze aardbeving kwamen tot 648 mensen om het leven en veel slachtoffers kwamen om als gevolg van aardverschuivingen die nederzettingen langs de rivieren Huitzilapa en Pescado troffen. We gaan verder met de gebeurtenis van 3 januari 1993. Het tweede START-verdrag wordt ondertekend. Het tweede Strategic Arms Reduction Treaty of START is een bilaterale overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Rusland om strategische wapens te verminderen en te beperken. Deze overeenkomst werd ondertekend door de president van de Verenigde Staten, George Bush, en de Russische president Boris Yeltsin in Moskou, Rusland, op 3 januari 1993. Het tweede START-verdrag verbood het gebruik van MIRV's op intercontinentale ballistische raketten. MIRV is een raketlading die meerdere kernkoppen bevat, die elk op een ander doel kunnen worden gericht. We beëindigen met de gebeurtenis van 3 januari 2004. Het vliegtuig van Flash Airlines stort neer in de Rode Zee. Op 3 januari 2004 stortte een Boeing 737 van de Egyptische luchtvaartmaatschappij Flash Airlines kort na het opstijgen neer in Egypte. Flash Airlines vlucht 604 stortte neer in de Rode Zee kort na het opstijgen van de internationale luchthaven van Sharm el-Sheikh naar de internationale luchthaven Charles de Gaulle, Parijs, Frankrijk. Bij dit incident kwamen 135 passagiers om het leven, van wie sommigen Franse toeristen en 13 bemanningsleden. De crash was een van de dodelijkste vliegtuigongelukken in Egypte. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis.
Menyerah darimu, ternyata aku tak kuat.
karusan akhir.
Voice of Indonesia.
De Vice Minister van Landbouw van Indonesië, Sudaryono, verklaarde dat zijn partij 90.000 ton superieure rijst en maiszaden aan het voorbereiden was om een stijging van de landbouwproductiviteit in 2025 te stimuleren. Vice Minister Sudaryono zei dat deze stap was genomen om de nationale voedselproductiviteit te verhogen en steun het regeringsprogramma om de rijstimport te verminderen. Sudaryono verklaarde ook dat de levering van superieure zaden zich zou concentreren op het gebieden met lage plantindexen. Volgens hem is dit bedoeld om de oogsttopbrengsten te verhogen en de voedselzekerheid in heel Indonesië te ondersteunen. In 2025 heeft het ministerie van Landbouw ruim 3 miljoen hectare begroot voor rijstzaden, terwijl de rest wordt voorbereid voor maiszaden. Sudaryono benadrukte dit tijdens een beperkte coördinatiebijeenkomst in de voedselsector in Semarang, Midden-Java, afgelopen 30 december. Sudaryono voegde er ook aan toe dat het leveren van superieure zaden de rijstproductiviteit met 15 tot 20% kan verhogen. Daarom richt het ministerie van Landbouw zich op de distributie van kwaliteitszaden aan boeren in heel Indonesië. Daarnaast moedigde vice-minister Sudaryono Perumbulog ook aan om de oogsten van boeren te absorberen, vooral in de provincie Midden-Java, een van de nationale voedselpakketten. Volgens hem is de opname van oogsten erg belangrijk om de voedselprijsstabiliteit te behouden en boeren te beschermen tegen prijsschommelingen na de oogst. Ondertussen maakte de coördinerend minister van Voedsel, Zulkifli Hasan, bekend dat Indonesië in 2025 een aantal voedselingrediënten, waaronder rijst, zout en suiker, niet zal importeren. Volgens Zulkifli Hasan zal Bulog de rijstopname door boeren volledig opvangen, volgens de instructies van de president. Met deze stap is de regering optimistisch dat zij de voedselzekerheid van Indonesië kan vergroten, de afhankelijkheid van import kan verminderen en het welzijn van boeren in het hele land kan ondersteunen. Luisteraars, dat was Indonesia Koe voor vandaag.
Detik ini
luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme in de tradities van Indonesische maatschappij. Veel plezier en blijf bij ons, Voice of.
Luisteraars, als u op culinaire rondreis door Indonesië gaat, probeer dan eens te genieten van een traditionele Indonesische salade, genaamd rujak. Dit culinair gerecht, gemaakt uit een mengsel van verschillende soorten groenten en of fruit, en besprenkeld met kruiden of saus, vindt u in verschillende streken met elk hun eigen kenmerken. Deze keer introduceren we verschillende soorten typisch Indonesische rujak. Ten eerste is er rujak Groh Aceh. Als de meeste rujak gesneden fruit is, wordt deze rujak gemaakt van kokosnootschalen. De jonge kokosnootschil wordt afgeschraapt en gewassen, vervolgens gemengd met rujakkruiden en overgoten met limoensap. Het smaakt fris en vullend. Luisteraars, Jakarta heeft ook zijn eigen speciale rujak. Het heet rujak juhi. Deze rujak maakt gebruik van juhi of inktvis die een fermentatieproces heeft ondergaan en als hoofdingrediënt wordt gedroogd. Naast juhi zijn er ook andere ingrediënten zoals kool, aardappelen, sla, komkommer en noedeltrekkers als aanvullende ingrediënten. Wat de saus betreft gebruikt rujak juhi verse pindasaus die er bovenop wordt besprenkeld. Luisteraars, als u naar Bali komt, vergeet dan niet de rujak met pindangsaus te proberen. Deze rujak bestaat uit verschillende plaatjes fruit, zoals groene mango, papaya, grapefruit en kedondong. Dit is wat rujak pindangsaus anders maakt dan rujak in het algemeen. Als rujak over het algemeen wordt besprenkeld met garnalen, pasta saus of pindasaus, wordt deze typische Balinese rujak eigenlijk besprenkeld met pindang viskopsaus. De bijzondere saus biedt een unieke sensatie, namelijk zoet, hartig en kruidig. Luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Sadarkah kita?
naar het programma Diversen. Een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Luisteraars, afgelopen 26 februari lanceerde minister van Toerisme en Creatieve Economie Sandiaga Uno de Indo-French at Sekolah. Indo-French at Sekolah is een beweging voor de creatieve economie die inclusieve en duurzame programma's voor de creatieve economie bouwt en uitvoert. Bij de lancering zei Sandiaga Uno dat Indo-French at Sekolah een vorm is voor het introduceren en verbreden van de horizon van de jongere generatie over de creatieve economie. Indo-French at Sekolah 2024 wordt gehouden in 20 steden in Indonesië, met als doel 20 tot 25 scholen in elke stad te betrekken. In dit programma verzorgt het team van Indo-French educatieve programma's voor studenten en docenten over het creëren en uitvoeren van evenementen met behulp van de drie leermethoden. Namelijk projectmatig leren, samenwerkingslessen en ervaringsgerichte lessen verzorgd door mentoren van Indo-French. Het leerproces voor elke school duurt 12 weken, waarbij 10 geselecteerde leerlingen en 1 leraar betrokken zijn. Het verstrekte materiaal heeft betrekking op festivalplanning, sponsoring, productie en ontwerp, talentcuratie, promotie, maar ook prijzen en certificering. Daarna zal elke school een festival houden als vorm van eindonderwijs en competitie van alle deelnemende scholen in Indo-French at Sekolah. In 2023 zal Indo-French at Sekolah succesvol geïmplementeerd worden in 218 scholen door het presenteren van 396 optredens en 1300 talenten, 11.500 bezoekers door het presenteren van verschillende creatieve werken op het festival, beginnend met moderne dans, traditionele dans, band of music, solozang, schilderkunst en theater. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
The International Trending van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz. And streaming op www.boinews.id en RRI Digital. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje van de Dayak-stam uit West-Kalimantan met de titel Patamuan Dara Basule, die Basule meisjes bijeenkomst betekent, begeleid door de tonen van sape en het bonzen van gandang tatal. Vertelt dit liedje het verhaal van de eerste indruk van een meisje wanneer ze een man ontmoet die haar fascineert. Het gezicht van de man was prachtig, als een god die uit de hemel was neergedaald. Oké, luisteraars, dit is het liedje Patamuan Dara Basule, gezongen door Novi Iswara. Veel plezier!
Ketoba bumi
The International Trending Fun Radio Republik Indonesia presented Australian in nation talent. English, France, Dutch, Netherlands, Spanish, Arabic, Mandarin, Japans en Indonesiërs. De afzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. From Indonesia to the world.